Goedemorgen allemaal. Ja, dat gaat beter. Mooi om u weer te zien na een tijd. Volgens mij weten sommigen inmiddels helemaal waar ik vandaan kom. Want vanmorgen vroegen al meerdere mensen aan mij: is het goed gekomen vanaf Woerden met de hefbrug en zo? Echt het onderwerp van gesprek volgens mij in deze dagen in Boskoop. Ik kom dus uit Woerden. Misschien stond dat nog ergens voor de geest. En ik hou mij in het dagelijks leven bezig met spreken en het coachen, het begeleiden van sprekers, voorgangers, predikanten, iedereen die iets te zeggen heeft in de kerk. En daarnaast ben ik actief in mijn eigen gemeente, dat is de Parousia, mocht het je iets zeggen. En wij vinden het mooi om ook samen te werken met andere kerken. En daarom stond ik pas samen met twee predikanten op een wijkfeest op steenworp afstand bij mij vandaan. Hier zie je mij tussen twee predikanten instaan met twee joekels van oren. Ik weet niet of je het goed kunt zien, het is natuurlijk een beetje donker. Maar we hadden van die enorm grote plastic oren. Dat was ook de eerste keer dat ik iets declareerde bij de penningmeester van mijn gemeente van carnavalland.nl. Ik dacht, dit moet ik toch even uitleggen hoe dat allemaal zit. En wat wij daar deden was de aandacht trekken met die oren door gewoon op mensen af te stappen en te vragen: mag ik misschien een luisterend oor bieden? En sommige mensen dachten, nou ja zeg, wat zit hier nou weer voor een addertje onder het gras? En die liepen door. Bij sommige mensen zie je het al, hè? Die kijken je zo aan en denken dan van, oh, geen oogcontact maken en doorlopen, want dan spreekt ze me vast niet aan. En andere mensen kwamen juist dichterbij en die vroegen, wat doen jullie daar eigenlijk? En dan vertelden wij, nou, wij zijn van het oor, dat is een inloopspreekuur in een wijk en dan kun je terecht met al je levensvragen. En sommige mensen die kwamen dan van, ja, maar en wat is dat voor rat? Een soort rat van avontuur, maar dan anders. Er staan allemaal woorden op. En dan vroegen we aan iemand, zou je eens een zwieper aan dat ding willen geven? En dan kijken we bij welk woord dat uitkomt en dan kunnen we daarover in gesprek. Nou, dat gebeurde. Allerlei gesprekken over familie, over eerlijkheid, over gebed, over geloof, over de kerk, zulke soort onderwerpen. En toen kwam er een man aan en die stapte naar voren en die zei, ik wil gewoon zelf even dat ding op de goede plek zetten. Dus, nou ja, kan ook. En hij zette hem op het meest christelijke aspect van dat hele rad, namelijk Jezus. En ik vroeg aan hem, nou, waar denk je aan bij Jezus? Wat is je beeld van Jezus? Zei, ja, beeld van Jezus, ja. Heeft natuurlijk op aarde geleefd. Mens. Je wilt natuurlijk vast ook horen dat hij God is. Dat is natuurlijk ook zo. Mijn beeld van Jezus, ja, als mens. Wat is nou mijn beeld van Jezus als mens? Vind ik nog niet zo ingewikkeld. Of nog niet zo makkelijk. Vind ik nogal ingewikkeld. Ja, het beeld van Jezus dat ik heb, nou ja, dat hij toch wel vrij serieus was, denk ik. Dat hij goede dingen deed, ja. Daar ging ik later eens over na zitten denken, van welk beeld hebben we eigenlijk van Jezus? Welk beeld heb ik van Jezus? Welk beeld geef ik van Jezus naar de mensen om ons heen? Want als mensen om ons heen denken dat die christenen allemaal super serieus zijn, dan hebben ze dat beeld natuurlijk ook van Jezus, of andersom. En dat hield me bezig. Welk beeld hebben we van Jezus? Stel je voor, trouwens, als u langs zou lopen, wie zou dan ook gewoon zo... Oh nee, dat gaat u nu natuurlijk dan niet zeggen. Iedereen die nu van mij wegkijkt, die geeft daarmee aan dat hij dan in het echt ook niet zo zin heeft in zo'n gesprek. Wie zegt van, oh, ik zou denk ik dan ook wel gewoon even met jou in gesprek gaan of met een van die anderen? Ja? Wat zeg jij? Oh ja, ja, even een heel praktisch puntje. Ja. Stel je voor dat ik dan aan jou zou vragen, of aan u. Welk beeld hebt u van Jezus? Denk eens even voor jezelf over na. Wat zou je zeggen? Welk beeld heb je van Jezus? En je zou er ook nog een antwoord op moeten geven. Oh, u wilt erop reageren, ja? Vertel maar. Ja? De gekruisigde Jezus en de opgestane Heer. Wiens antwoord zit een beetje in diezelfde categorie? Ja? Bij wie zit het in de categorie, lijkt er misschien heel erg op hoor, dat Jezus naar de aarde is gekomen om voor onze zonden te sterven? Ook. Ja? Nou, hou het even in gedachten wat je voor jezelf hebt, want in deze preek gaan we namelijk kijken, wat is je beeld van Jezus aan de hand van een heel vrolijk verhaal. We lezen niet dat Jezus schaterlacht, maar Jezus was wel bij een heel feestelijke gelegenheid, namelijk de bruiloft in Cana. Daar moet het heel vrolijk aan toegegaan zijn. En dat is volgens Johannes het eerste wonder dat Jezus deed. En dan kun je meteen afvragen, waarom nou dat wonder? Waarom nou niet een spectaculairder wonder? Of nou ja, het is wel spectaculair, maar een spectaculair iets met genezing meteen of zo. Waarom nou dat wonder van water in wijn? En in deze preek ga je 3 redenen daarvan horen. En die 3e, kan ik je alvast verklappen, heeft heel erg te maken met dat beeld wat je van Jezus hebt. Dus, laten we het lezen. Johannes 2. Als je je Bijbel bij je hebt, zou je het kunnen opzoeken. En anders lees ik het gewoon voor je voor. Johannes 2, en dan meteen aan het begin. Johannes 2, vanaf vers 1. Op de 3e dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, "Ze hebben geen wijn meer." "Wat wilt u van me?" zei Jezus. "Mijn tijd is nog niet gekomen." Daarop sprak zijn moeder de bediende toe. "Doe maar wat hij zegt tegen jullie. Wat hij ook zegt, doe het maar." Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 maitraten. Jezus zei tegen de bediende, "Vul de vaten met water." En ze vulden ze tot aan de rand. Toen zei hij, "Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester." Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, hij riep de bruidegom en zei tegen hem, "Iedereen zet zijn gasten eerst de beste wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard." Dit heeft Jezus in Cana, in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. En tot zover dit Bijbelgedeelte. Meerdere redenen waarom Jezus dit deed. Eentje staat meteen al in de tekst, daar sloten we mee af. Dit heeft Jezus gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Niet dat ze daarvoor niet in hem geloofden, maar hun geloofsvertrouwen groeit als ze zien wat Jezus doet. Eigenlijk zou je even moeten uitzoomen in dat hele Bijbelboek van Johannes, van waarom heeft hij nou dit als eerste teken genoemd en waarom die andere tekenen. En dan zie je dat Johannes best wel een mooie opbouw heeft in dat boek. Geen idee of je van dit miserige weer houdt van de afgelopen tijd. Ik niet. Ik hou erg van zon. Maar om het een beetje leuk te maken, dan doe ik soms de gordijnen dicht. En een kopje thee erbij en een dekentje over me heen. En pas zat ik zo met mijn dekentje en mijn theetje Johannes door te lezen. Dat lijkt trouwens heel lang, maar dat is binnen een uur heb je dat uit. En toen viel me opnieuw op hoe Johannes dat dan allemaal mooi heeft samengesteld. En om even een overzichtje te krijgen, 7 tekenen waar hij dat hele evangelie omheen bouwt. Of wondertekenen. Dus ik noem het hier niet wonderen, want bij een wonder kun je nog denken zo van, nou laat mij ze, ik zal even laten zien wat ik kan. Maar Jezus doet tekenen omdat ze iets betekenen. 7 op een rijtje. Water wordt wijn, dat is de eerste. Dan geneest hij een zoon van een Romeinse officier. Misschien ken je het verhaal. Op een afstand doet hij dat zelfs. Dan geneest hij een verlamde man. Hij geeft die 5000 mensen te eten. Hij loopt over het water. Hij geneest een blinde. Hij laat Lazarus opstaan uit de dood. Zo is dat boek helemaal opgebouwd van wonderteken naar wonderteken. En Johannes doet dan nog iets. Johannes bouwt ook dat hele evangelie op aan de hand van 7 uitspraken van Jezus. Hier komen ze. Ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de wijnstok. Stel je nou voor dat dit ook een soort rat zou zijn. En ik zou zeggen, nou, je mag eraan draaien en dan kijken of die bij jouw lievelingsuitspraak uitkomt. Misschien hebben we allemaal wel 1 van die 7 die eruit springt. Of 1 van die 7 die er in een andere fase in je leven uitspringt. En daarom is het ook zo mooi dat je Jezus nooit in 1 zin kunt vangen. Want zelfs als je het beeld van Jezus moet omschrijven, dan hebt u helemaal gelijk. Hij is de gekruisigde en de opgestaan. Hij is gestorven voor onze zonde. Dan heb je ook helemaal gelijk. Je kunt het niet in 1 zin zien te vatten. En Jezus zelf doet dat ook niet, want elke keer komt er een ander beeld. En op het moment dat je denkt, nou heb ik een beetje door wie hij is, dan komt er weer een andere vergelijking. En elke keer word je in iets anders meegezogen. En elke keer leer je weer een nieuw aspect van Jezus kennen. En zo zie je dat in dat Bijbelboek, 7 tekenen, 7 uitspraken. En als je dan goed oplet, dan zie je ook nog hoe Johannes die bij elkaar heeft gezet. Bijvoorbeeld, ik ben het brood dat leven geeft. Dat staat heel dicht bij dat verhaal dat Jezus die 5000 mensen brood en vis geeft. En dan die uitspraak erbij, ik ben het brood dat leven geeft. Alsof hij het niet alleen zegt, maar ook laat zien. Dat doet hij nog een paar keer. Ik ben het licht van de wereld. Rondom die uitspraak staat het verhaal dat een blinde wordt genezen. Een blinde die het licht in zijn ogen niet heeft. En Jezus zegt niet alleen ik ben het licht van de wereld, maar laat ook iedereen zien. Ik zeg het niet alleen, ik doe het ook. En dan nog een keer. Ik ben de opstanding en het leven. Die uitspraak die doet hij rond het opwekken van Lazarus. Dus opnieuw, hij zegt het niet alleen, hij laat zien wie hij is. En zo zit dat hele boek van Johannes in elkaar. En dan aan het eind, dan zegt hij, een soort grapje bijna, het eind van het Bijbelboek zegt hij dan, ja, ik heb deze 7 tekenen uitgekozen, want ja, als ik ze allemaal had moeten opschrijven, dan was de wereld te klein om al deze boeken te bevatten. Oftewel, het is slechts een selectie van de wondertekenen die Jezus gedaan heeft. Een selectie en waarom? Nou, als climax geeft Johannes dan aan het einde nog eens deze uitspraak. De wonderen in dit boek zijn uitgekozen met een bedoeling. Het gaat erom dat jullie geloven dat Jezus de Messias is. De Zoon van God. En als je gelooft in Jezus Christus, dan krijg je het eeuwige leven. Dus waarom heeft Jezus water in wijn veranderd? Nou, hierom. Om aan mensen te laten zien, ik ben de Messias. Ik ben de Zoon van God. Ik ben. Zodat die mensen dachten, wacht eventjes, ik ben. 7 keer en dan 7 keer die tekenen. Oh ja, we wisten dat de Messias zou komen en dit is hem. En als we in hem geloven, ontvangen we eeuwig leven. Het is een heel belangrijke reden voor die tijd om te laten zien, ik ben gekomen, ik ben het. En als je in mij gelooft, ontvang je eeuwig leven. Dit was even een reden in het grote plaatje van Johannes. Dan een volgende reden. Om heel eerlijk te zijn, en deze mag wel weg hoor. Om heel eerlijk te zijn, ik zie het probleem niet zo. Wat is het probleem op een bruiloft als de wijn op is? Ja, misschien moet ik er dan even bij vertellen, ik hou helemaal niet van wijn. Ik had pas een feestje van een vriendin, was een verrassingsfeestje, we hadden daar een high wine. En iemand anders die had dan bedacht dat ik de Bob zou zijn. Nou, mij hoor je er niet over, want ik drink toch alleen maar spaarrood met een schijfje citroen. Zelfs als de spaarrood met schijfje citroen op zou zijn, dan denk ik, nou ja, dan neem ik toch een keer een theetje. Ja, wat is het probleem? Oh, je neemt het uit de kraan. U ziet ook het probleem niet. Kijk, Wij kunnen nog, ja, het ligt er een beetje aan, hè? Hoeveel je van wijn houdt. En of het een bruiloft van iemand anders is, of je eigen bruiloft. Stel je voor dat je eigen bruiloft zou zijn, zou je misschien wel flink balen. Dat je denkt, ja, in zo'n dorp als Boskoop, hoe lang hoor ik dit nog? Dat mensen bij de hefbrug lopen en zeggen, ja, dat zijn die en die. Ken je dat verhaal? Dat zijn die mensen die hadden rond 9:30 dat de wijn op was. Kan er toch een beetje over je gekletst worden, alsof je het niet zo goed op een rijtje had, zeg maar. Niet zo georganiseerd. En dat mensen dan denken, ja, als die zijn eigen bruiloft dan niet eens kan regelen. Hoe gaat hij dan eigenlijk in het echte leven naar zijn werk en hoe pakt hij zijn taken op en zo. Als dat nu al zo zou zijn, dat was helemaal in die tijd. Kijk, als wij een bruiloft hebben, dan is het vaak 1 avond of 1 dag. Ik was vorig jaar uitgenodigd voor een bruiloft in India. Die duurde 3 dagen. 3 dagen feest tot 3:30. Die hele familie helemaal gaar natuurlijk na een paar dagen. Maar goed, dat doet er even niet toe. Ook trouwens helemaal gaar omdat ze al het eten moesten regelen voor al die 100 mensen. Of het zouden er zelfs 1000 kunnen worden. Dus hele lange voorbereidingen en zo. Nou, ik vond het wat, 3 dagen een bruiloft. Maar in de tijd van Jezus, nou, moest je er niet gek van opkijken als zo'n bruiloft wel 7 dagen duurde. En zo'n man die al een tijd wist dat hij met zijn verloofde zou trouwen, die was dan bezig met de voorbereidingen en ging dat allemaal goed organiseren. Zodat alle mensen om hem heen op die bruiloft zouden zien welke goede organisator hij was. Zodat iedereen zou zeggen, als die nou zijn huwelijk op dezelfde manier organiseert als deze bruiloft, nou dan heeft zij geluk. Voel je hem aankomen? Dat iedereen op dit feest had kunnen denken, oh, als dit maar goed gaat in dit huwelijk. En Jezus redt als het ware hem van die schande dat iedereen jaren later nog zou spreken over, hé, moet je even kijken, dat zijn die, weet je wel. En Jezus lost dat voor hen op. Vind ik een mooie reden. Wel veel kleiner en compacter dan dat hele verhaal net van Johannes natuurlijk. Maar toch wel super fijn dat Jezus bij deze familie inspringt en hen redt van die schande die hen anders nog jaren zou achtervolgen. En toch blijf ik dan een beetje bij mijn aarzeling. Zo van, ja, waarom nou juist dit wonder? Had hij dan toch niet meteen iets spectaculairs, iets groters kunnen doen? Een genezing of zo? Waar iemand echt nog veel meer mee geholpen wordt. Echt elke dag. Of, nou ja, ik zit dan een beetje te mijmeren. Waarom toch dit wonder? Nou, dat heeft met de derde reden te maken. Water wordt veranderd in wijn. En wijn is een begrip wat heel vaak in de Bijbel voorkomt. Het gaat over druiven of over een wijngaard. En op heel veel plekken in de Bijbel zie je dat. En op heel veel plekken gaat het om een symbolische manier van wat die wijn zegt. En dat is namelijk, trouwens kun je zelf bedenken. Ja, ik weet het dus niet, want ik drink het niet. Maar wat is het effect op u of op jou als je wijn drinkt? Aangeschoten. Ja, het is wel het effect, alleen nou net niet helemaal wat Jezus als bedoeling had. Noem nog eens wat. Wat doet wijn met jou? Met u? Loslippiger, ja? Het wordt gezellig. Ontspannen. Nog meer woorden die bij je opkomen, ja? Het geneest, ja? Het is niet zo gek om een beetje wijn te drinken. Nou, het is ook zo gek om nu ja te zeggen. ik hoor wat woorden die te maken hebben met die gezelligheid, die ontspanning. Als ik nou gewoon aan je zou vragen van als je 3 glazen wijn drinkt, wat is het effect? Dan neem ik aan dat mensen zeggen van, nou ja, dan wordt het wat gezelliger of ik word wat vrolijker of ja, ik word wat blijer of zoiets. Klopt dat? Ja? Zo zie je zo'n in de Bijbel zo'n lijn. Het spreekt tot de verbeelding dit blijkbaar. Die wijn staat symbool voor blijdschap, gezelligheid, vrolijkheid. vreugde. En als die, of dat zo is? Oh, u denkt nu dat ik iets geks zeg. er zijn meerdere plekken in de Bijbel waar het gaat over die vreugde en waarin wijn met elkaar wordt vergeleken. Ik zal een aantal teksten noemen die misschien helpen om dat te zien. Je ziet heel vaak dat eten, drinken, wijn bij elkaar genomen wordt om iets aan te geven van vreugde. Wij zongen net bijvoorbeeld dat lied Het Feest van Genade. Hè? Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Dat is gebaseerd op de gelijkenis van de verloren zoon. Die verloren zoon, je zult het verhaal wel kennen, die zat bij de varkens, stapte op, ging naar zijn vader. En wat zegt zijn vader dan uiteindelijk? Dat hij een feestmaal gaat bereiden. En dat hele feestmaal met dansen, met wijn, dat moet er allemaal bij gehoord hebben, staat symbool voor de vreugde die er is in het koninkrijk. Dat is alleen nog maar die gelijkenis. Dan heb je een andere gelijkenis, gelijkenis van de talenten. Dan die ene stopt het in de grond. Die volgende met 2 talenten, die verdubbelt het. Degene met 5 talenten verdubbelt het ook. En dan komt die Heer en die zegt aan het eind: jij bent getrouw geweest over iets kleins. Over veel meer zal ik je stellen. En wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Het is elke keer een feest, een vreugde wat gepaard gaat met dans, met muziek. En waarin Jezus als het ware wil zeggen, dit is ook wat het koninkrijk is. Het koninkrijk is dat ik degene ben die zal lijden, zal sterven, gekruisigd zal worden en zal opstaan. Ik ben degene die zal sterven voor je zonde. Maar alsof Jezus hier zegt, dit is het statement wat ik nu als eerste wil maken. Ik ben gekomen om jou een leven te geven in overvloed. Ik ben gekomen om jou vreugde te geven. En je zou bijna denken dat Johannes een soort expres zegt. Hé, let even op hè. Het zijn 7 wondertekenen. En is het je opgevallen dat ik ook 7 uitspraken in het Bijbelboek heb gezet? En is het je opgevallen dat Jezus hier 6 watervaten heeft? Alsof Johannes er nog zo'n soort grapje ingestopt heeft. 7, 7 en nu 6. 6, het is net niet af. Terwijl 7 kennen we als het getal van de volheid. 6 watervaten, het is het net niet. En 6 watervaten, die dingen, die werden gebruikt als reinigingsritueel voor de Joodse rituelen. En heel veel rituelen waren natuurlijk oké. Maar heel veel mensen hebben er ook heel veel rituelen bij bedacht om zelf maar een beetje een soort zekerheid te hebben. Kunnen wij soms zelf ook doen, denk ik. Dat we er extra dingen bij verzinnen die ons wel houvast geven in ons geloof. Alsof Jezus wil zeggen, je kunt allerlei dingen bedenken. Je kunt allerlei dingen aan je leven toevoegen. Maar dat is het allemaal net niet. Ik maak daar iets heel anders van. Die watervaten met wijn verander ik in de vreugde die ik in je leven wil geven. Want werkelijk waar, er zijn zoveel dingen die jij je leven kunt toevoegen, maar ze geven nooit de echte vreugde. Want ik geef een vreugde die de wereld niet geeft. Ik geef een vreugde die gaat veel dieper. Alsof Jezus hier zegt, dit is het begin van mijn bediening en alles wat ik doe heeft daarmee te maken. Zelfs mijn lijden, want uiteindelijk leid ik om jou te bevrijden van jezelf, van zonde, van ziekte, van schaamte en om jou vreugde te geven tot in het eeuwige leven. Dan zie je bijvoorbeeld opeens, gaan er belletjes rinkelen, dat je bijvoorbeeld Jesaja 25 leest en dan gaat het over, hoe staat het er ook alweer? Uitgelezen gerechten, belegen wijnen. Nou, ik ga er nog niet meteen bij kwijlen bij belegen wijnen. Maar als je een kenner bent, vind je dat waarschijnlijk heerlijk. En dat staat dan allemaal symbool voor het koninkrijk dat komen gaat. En als je na Johannes 2 door zou lezen, kom je uiteindelijk in Johannes 10. Johannes 10 vers 10. Ik ben gekomen om je leven te geven in overvloed. Lees je nog verder, kom je bij Johannes 15. Johannes 15, waar zo'n ik ben uitspraak staat. Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Blijf in mij, zodat je vrucht draagt. En blijf in mijn woord, zodat je vrucht draagt. En blijf in mijn liefde. En als je dat hoofdstuk zou lezen, dan zie je uiteindelijk dat Jezus daar zegt, weet je waarom je dit allemaal moet doen? Opdat jouw vreugde volkomen zij. En daar hebben we weer dat verhaal, de wijnstok, de wijn, de ranken. En waarom bij hem blijven? Nou, dat is de climax. Opdat jouw vreugde volkomen zij. Het gaat daar over de vrucht. Later zien we het weer bij Paulus. Vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing en het hele rijtje. Een van die vrucht, een van die deeltjes van de vrucht die Paulus beschrijft, is vreugde. Alsof Jezus wil zeggen, kom nou alsjeblieft bij mij. Ga het nou alsjeblieft niet in je eigen regeltjes en je eigen dingen zoeken. Kom nou bij mij en ik zorg ervoor dat jouw leven tot de rand toegevuld wordt met mijn vreugde. Met mijn blijdschap vind je nergens anders. Kom bij mij en ik geef het je, zodat het gaat overstromen. Het is zo'n uitbundige genade, zo'n uitbundige liefde, zo'n uitbundige vreugde die je bij mij kunt vinden. Zoek het alsjeblieft niet ergens anders. En als je het toch doet soms in je leven, dan wil ik het ook in jouw leven veranderen. Naar mijn vreugde. Uitbundig, royaal, buitensporig. Zo is Jezus en zo laat hij hierin iets zien van zijn karakter, wat hij voor ons wil betekenen. En ik hoop dat je daar in je eigen leven ook iets van proeft. Van die vreugde, van die uitbundigheid. Klaas, als ik naar jou zo sta te kijken, dan ervaar jij dat volgens mij. Hè? Jij staat hier helemaal te springen tijdens liederen, dat je denkt, ik kan er gewoon niet stil van blijven staan. Ik moet er gewoon van springen van blijdschap en dat vind ik tof. En we zitten allemaal anders in elkaar, dus de een doet het wel en de ander niet. Daaraan kun je niet aflezen of hoe vrolijk iemand in de Heer is natuurlijk. We uiten dat allemaal op andere manieren. En soms is het heerlijk om die uitbundigheid zo te uiten op momenten dat je dat ervaart. En misschien zijn er ook wel momenten in je leven dat je het even niet ervaart. Dat de wijn zeg maar op is. Of dat de situatie in je leven niet zo vrolijk is. Ik moest in mijn voorbereiding denken aan Kobe. Kobe, ze heet niet echt zo, maar Kobe is een vrouw van de jaren 55. En die is aan huis gekluisterd, vaak ook zelfs aan bed. Ze heeft wel een, hoe heet zo'n ding? Kan even niet op het woord komen. Zo'n soort van wagentje waar ze in rijdt. Scootmobiel, ja precies, dat is het. Maar heel vaak is ze wel thuis en kan ze niet zoveel. En toen vroeg ik weer een keer, zal ik weer eens bij je langskomen? Ja, dat was leuk. Toen zei ze, moet je wel even goed de datum doorgeven. Want die dag ervoor doe ik dan niks, zodat ik mijn energie opspaar voor als jij komt. En als ik dan de datum heb, dan plan ik die dag erna ook niks. Want ik weet wel dat ik de dag erna weer moet bijkomen. Ze zei, en ik wil ook nog het tijdstip weten, niet alleen de datum. Want dan zorg ik dat ik daarvoor flink uitgerust ben. Dat ik daarna ook weer... En dan moet ik even kijken hoe ik dat met eten doe en zo. Toen kwam ik bij Kobe. En een van de eerste dingen wat ze vroeg was, vertel eens, waar ben je allemaal mee bezig? En toen dacht ik, ja, dit, nou voel ik me een beetje, het voelt een beetje gênant. Alsof ik nu allemaal leuke dingen zou gaan vertellen waar ik allemaal mee bezig ben. Dus ik zei niet zoveel, ik zei, weet ik veel, misschien zei ik eerst wel zelfs, ja, van alles. Zo lekker nietszeggend antwoord, weet je wel. Zei ze, vertel het nou maar gewoon. Want mijn wereld is heel klein. En als jij dan vertelt waar jij mee bezig bent, dan zie ik door jouw ogen weer een beetje een grotere wereld. Dus nou ja, met enige terughoudendheid begon ik toch maar wat dingen te vertellen waar ik mee bezig was en wat me motiveert en zo. En op een gegeven moment draaide ik de rollen om en zei ik, joh, maar Kobe, als jij nou naar mij zou zitten luisteren, ja, in mijn beleving zie je er hartstikke vrolijk uit. En ik denk dan, hoe kan dat nou? Ben jij nou ook altijd zo vrolijk? Toen zei ze, nou, ik zei toch net al dat mijn wereld zo klein is? Mijn wereld is 1:2, om precies te zijn. Zeg maar de afmeting van mijn bed. Het is wel heel klein. Maar als ik dan in mijn bed lig, in mijn kleine wereld van 1 bij 2, dan denk ik, wat is mijn wereld klein, maar wat is mijn wereld hoog? Want op elk moment van de dag kan ik omhoog kijken en dat doe ik dan ook maar heel vaak. En dan zeg ik, Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent in mijn hele kleine wereld. En uw aanwezigheid is mijn vreugde. Hoe mooi is dat als het leven tegenzit? Dat je toch ervaart waar Jezus voor gekomen is. Dat zijn aanwezigheid in deze wereld, zijn aanwezigheid in uw en mijn leven, zorgt voor vreugde. En natuurlijk, als ik doorpraat met Kobi, heeft ze dat ook echt niet elke dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Is het ook bikkelen en doorgaan. En eraan vasthouden dat het waar is wat Jezus belooft, ook als je het niet altijd ervaart. En het mooie is, je hoeft het ook niet zelf te bedenken, je hoeft het zelf niet te produceren, je hoeft die vreugde en die blijdschap niet op te kloppen. Want daarom noemt Johannes het nou die vruchten. Blijf in mij, blijf in mijn liefde, blijf in mijn woord, zodat je vreugde volkomen zij. En daarom noemt Paulus het ook in die negenvoudige vrucht. Je kunt het niet zelf creëren, maar God wil het je geven dankzij de komst van Jezus. En ik hoop dat je dat vasthoudt na vandaag. Dat zijn vreugde jouw kracht is. Hoe je leven er ook uitziet, dat weet ik niet. Trouwens, misschien is je leven wel hartstikke leuk op het moment en komt er een bruiloft aan of weet ik van wat. Aan de andere kant weet ik ook dat juist hele blije dingen in je leven ook juist weer de pijnlijke dingen naar boven kunnen roepen. Dat je bij een bruiloft wel weer denkt, ja, maar die en die zijn gescheiden en hoe gaan we dat dan allemaal weer oplossen? En die had er eigenlijk bij moeten zijn, maar die, nou ja, je kent het wel. Zelfs op blije momenten in je leven speelt altijd die schaduw mee. En dan hoop ik dat je die vreugde van de Heer kunt vasthouden. En hoe? Nou, misschien wel door eraan te denken als je een fles wijn opentrekt. Oh, ik zie sommige mensen elkaar aanstoten. Zo van, nou, jij kunt lekker losgaan. Nou, zo is het nou ook weer niet helemaal. Want in de Bijbel staan ook wel weer vaak waarschuwingen. Dat je je niet moet bezatten. En bijvoorbeeld Paulus die zegt dan van, bedrink je niet aan wijn waarin bandeloosheid is. Daar zie je trouwens, iemand noemde die loslippigheid, hè? Wie was het ook weer? Ja, in zekere zin, als je wijn drinkt, word je loslippiger. In zekere zin, als je vervuld bent met de geest, dan ga je ook makkelijker de Heer aanbidden. Hè? Dus daarom die vergelijking tussen dronken zijn en dronken zijn in de geest. Maar Paulus zegt dan wel, je moet zorgen dat je niet te veel wijn drinkt. Nou heb ik in mijn tas een fles wijn. Ja, heel leuk. Alleen, ik lus hem dus zelf niet. Dus is er iemand die zegt, ik kan wel, en dan zeg ik expres niet een fles wijn gebruiken, maar ik kan wel die vreugde van de Heer gebruiken. En dan krijg je deze fles als teken van Gods vreugde. Ik zal niet doorvragen waarom je de vreugde van de Heer kunt gebruiken, dus je mag hem gewoon alleen maar in ontvangst nemen. Is er iemand die zegt, ik kan wel wat vreugde van de Heer gebruiken? Ja, dan ga ik hem aan jou geven. Even nog, ik heb dus helemaal geen verstand van wijn. Dus ik liep de Jumbo in en dacht, nou, ik koop een fles wijn. Geen idee, even kijken wat de prijzen zijn en zo. Een beetje prijsbewust is ook niet verkeerd. En toen zag ik er eentje en er staat op Sonrisa. En toen dacht ik, gaat natuurlijk veel te ver. Dit is allemaal weer waarin ik doorsla. Dat ik dacht, in het Engels lijkt het er een beetje op. The sun is risen. Hij is opgestaan en dat is pas een groot wonderteken. Je kunt, ja, dank je. Ik heb een vriendin bij me en die corrigeert me af en toe vriendelijk. Dat je overal wat in kunt zien, ja. Maar toen was er iemand anders en die zei bij deze fles wijn, ja, maar weet je wat Sonrisa betekent? Ik dacht, ja, weet ik veel. Ik had het natuurlijk kunnen googlen, maar had ik niet gedaan. Zei ze, dat is Spaans voor glimlach. Nou, laat de glimlach van de Heer over jouw leven zijn. En geniet van zijn vreugde als je hem opentrekt. Alsjeblieft.